voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
We gaan voorbeschouwen op speelronde 32 in scorebordjournalistiek. Onze dataman Bart Vrouws werkt nog zijn laatste cijfers bij voordat hij zo vlak voor de podcast erin gaat. Zijn blaadjes in de hand, gewapend met heerlijke data. Bart, nog één speelronde dat niet alles tegelijkertijd is, hè?
Nee, ja, speelronde 33, 34, altijd alles zondagmiddag 2:30. Lekker historisch, met z'n allen voor de radio zitten of schakelkanaal. Helemaal goed. Ja, en dit weekend is nog alles een beetje uitgesmeerd. Maar ja, dan zou je er ook wel bij kunnen zeggen, alles een beetje uitgesmeerd op zondag. Want dan zijn echt bijna alle wedstrijden. Hè? Zaterdag wordt niet gevoetbald in verband met dodenherdenking. Daarom 2 potjes op vrijdag, een heleboel op zondag. En zelfs een keer op maandag dat er gevoetbald wordt. Dat is echt lang geleden trouwens.
Excelsior, hè, maandag.
Echt al jaren geleden. Excelsior NEC dan op het programma. Maandagavond. Het zou bijna kunnen zeggen, het is een soort voorbode voor de KKD. Laten we niet hopen voor Excelsior, maar ja, dan kun je er een beetje aan wennen misschien.
Nou ja, ze staan nog boven RKC natuurlijk op dit moment, hè? Dus in principe...
Ja, het hoeft niet. Het is niet direct een soort voorbode, maar ja, stel dat het misgaat, ja, dan kun je in ieder geval even wennen aan het feit dat je op maandagavond ook wel eens moet spelen.
Die wedstrijd, die clubs gaan we overigens niet bespreken, maar heel kort, dat zou best wel als een overwinning voor Excelsior kunnen zijn, want ze zijn redelijk in vorm. NEC, een beetje op de laatste benen, die hebben toch play-offs al.
Ja, dat idee heb ik ook. Dat dit misschien wel eens ook wel een hele belangrijke 3 punten zou kunnen gaan worden voor Excelsior. Eerder dit seizoen in Nijmegen al gewonnen. Aardige pot was dat trouwens, van de Kralingers. Ja. Het zou maar zo kunnen dat ze 2 keer dit seizoen van NEC gaan winnen.
Ja, maar dit geheel terzijde. De andere Rotterdamse club, daar gaan we het over hebben. Toevalligerwijs kunnen ze PSV een hak zetten in de kampioenswedstrijd. Hè?
Ja, zondag. 12:15 kampioenswedstrijd. Ik heb nou net niet opgezocht.
Niet lekker.
Dat zat ik aan te denken. Zou jij dat lekker vinden als PSV-fan, nee. Ja of nee?
Absoluut niet, nee. En ik woon toevallig met een PSV-fan. En die zal dan 10 uur bij het stadion zijn of zo, hè? Dat is toch niet lekker?
Ja, dat is het nadeel. Je moet een lunchpakketje meenemen.
Geen bier.
Of juist wel. Dan ga ik even de tijd dat ik nog echt vaak ging stappen. Dat je dan, wij gingen heel laat stappen, ook in de studietijd. En dan was je helemaal naar de Getver. En dan kon je de volgende dag helemaal niks doen. Maar je had ook wel eens van die avonden, als je bijvoorbeeld uit de kantine rolde van het voetballen, zondagmiddag of zaterdagmiddag. Ja. Dan kon je nog heerlijk drinken. En dan lag je er om 10 uur in. Ja. En dan was je de volgende dag wat waard. Dus zo kun je het ook zien, hè? Ja. Dat PSV lekker vroeg begint.
Alleen... daydrinking, Bart, als ik over mezelf spreek, we gaan even een ander pad bewandelen. Maar ik sla helemaal dood ervan. Ja. Jij niet? Als ik dan een beetje in de zon of gevoetbald heb en dan 2 biertjes, dan val ik al voorover in de frituur met mijn hoofd.
Dat klopt. Als je zelf gevoetbald hebt, dan wel inderdaad. Maar dit is gewoon op de tribune zitten, ervan genieten, hopen dat het mooi weer is en dan het kampioensfeest vieren, toch? Helemaal. En dan ben je de volgende dag nog wat waard.
Ja, dan is het ook een soort bevrijdingsfestival voor de PSV'ers, hè?
Met
een lekker biertje eigenlijk. Ja, ik denk dat er ook veel festiviteiten rondom de wedstrijden zijn. Dus neem er inderdaad een paar voor ons dan. Want ik ga pas ergens in de middag beginnen in Rotterdam ergens. maar wel vroeg te bed dus. Dat vond je een mooie, in ieder geval.
Ja, dan was je de volgende dag tenminste wat waard. Dan had je en een topavond en je had ook nog iets aan de dag erna. Maar goed, dat ben ik uit mijn tijd dat ik nog... Echt in de lampen hing. Dat is tegenwoordig met 2 kinderen ook wat lastig.
Is trouwens in, hè, voor 30-plussers. Vroeg piekenfeestjes. Of rond een uur of 8 of 7 zelfs beginnen ze. En dan rond een uurtje of 12 al aftaaien. Dus ik snap helemaal wat je bedoelt.
Breng mij op idee. Nou, we hebben zaterdag geen wedstrijden. Dus we kunnen zaterdag misschien eens even naar een vroeg piekenfeest. Ik ga dat eens even kijken of dit in de buurt van Nijmegen een goed vroeg piekenfeest is. Wel grappig trouwens. Sparta, ik ga nu gewoon weer over voetbal praten, oké?
Ja, ik wilde weer zeggen, dit geldt te zijn.
Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig. Ik zat te kijken, al die kampioenswedstrijden en zo. En dan zit je toch te kijken dat Sparta, een van de oudste clubs is van heel Nederland, de oudste profclub, heeft nog nooit gefigureerd of heeft nog nooit een gastrolletje gehad in de kampioenswedstrijd van een ploeg. Zijn natuurlijk zelf wel een keer kampioen geworden, hè? Vergeet dat niet. 58, zelf kampioen van de Eredivisie. Ja. Maar nooit aan de andere kant van de medaille gestaan. Dus dat vind ik wel grappig, dat nu eindelijk een keer gebeurt. Dus dat zij, tenminste, we gaan er toch vanuit de PSV kampioen wordt, hè?
Ja, nee, zeker. Maar ze kunnen het dus dubbel uniek maken, hè? Eigenlijk. Ik mag dat nooit zeggen uniek, maar dit is dus de echte eerste keer dat het zou kunnen.
Eerst, Nou ja, kijk, het zou kunnen zijn dat ze wel een keer in zo'n wedstrijd hebben gespeeld, maar dat ze toen de kampioen of de latere kampioen moeilijk hebben gemaakt en uiteindelijk daardoor de echte kampioenswedstrijd later was. Maar er is nog nooit een ploeg kampioen geworden tegen Sparta, laat ik het dan zo zeggen.
Wat een probleem hebben wij als Sparta wint in het Philipsstadion. Dat hele blad ligt al klaar, de kampioenspecial, is al een weekje uitgesteld. Dat was heel fijn van Marco, eventjes alle verhalen even goed kunnen doornemen. Maar dit zou voor ons een ramp zijn, want ik... In de Pak Schouw podcast vertelde onze hoofdredacteur Freek Jansen dat wij ook een soort backup VI hebben liggen, hè, voor stel Sparta wint.
Ja, er is altijd een schaduwblad. Dus Freek heeft ook verhalen gemaakt. Ik moet nog wat data aanleveren misschien.
Die nergens over gaan.
Mocht PSV niet kampioen worden, dan moet het blad toch gevuld worden. Kijk, normaal gesproken krijg je allemaal leuke PSV-verhalen. Maar mocht het niet gebeuren, ja, dan moet er toch wat anders in de VI komen te staan. En dat zijn, nou ja, ook leuke verhalen. Alleen ja, die zouden eventueel ook gewoon de shredder in kunnen als PSV gewoon de titel pakt. Maar ja, weet dus, hè, blik achter de schermen, dat er altijd met een soort schaduwlijst, een soort schaduwelftal voor VI ook wordt gewerkt. Met verhalen die er anders in moeten.
Maar het is dus inderdaad een scenario natuurlijk dat de allerlaatste speelronde Excelsior zoiets heeft. We zijn veilig. Feyenoord wint maar 30-0. En dan kan Feyenoord toch kampioen worden. Dat is het meest realistische scenario. Hè? Dus moet je nagaan hoe nergens het op slaat natuurlijk. Maar het kan wel gebeuren dit weekend.
Je zei net, ik drink niet overdag, maar dit klinkt toch wel een beetje alsof je een paar bakjes op hebt. Als je dit soort dingen gaat bedenken.
Nou, dat hebben we samen bedacht in de voetbalkantine gisteravond. Dat niet een heel logisch scenario is. Maar Sparta heeft dus een goed seizoen. Terwijl heel veel thuiswedstrijden gingen verloren. Ik ken ook een paar Spartanen. Die hadden echt wel flink de P in dit seizoen. En hadden niet het heel hoog op voor hun trainer. Maar die verdient heel veel credits.
Ik spreek ook af en toe wel eens wat Spartanen. En dan hoor je inderdaad een beetje, dit loopt niet zo lekker als afgelopen jaar. Nee. Ja, en dan moet je toch ook elke keer weer zeggen, vind je het heel gek? Want afgelopen jaar was gewoon uitzonderlijk goed. Kijk, ik heb een paar dingetjes opgeschreven. In de laatste 14 eredivisie seizoenen hadden ze in deze fase van de competitie maar één keer meer doelpunten gemaakt dan wat ze nu hebben. Maar één keer meer punten in de afgelopen 16 eredivisie seizoenen één keer. En in de afgelopen 23 eredivisie seizoenen maar één keer minder tegentreffers. Ja, en al die dingen was dan toevallig vorig jaar. Toen je echt gewoon een ongekend seizoen had. En je boven jezelf uitsteeg. Alle cijfers ook wijzen op van dit is zo'n goed seizoen. Dit gaat niet meer gebeuren. Dit is eigenlijk onrealistisch. Ik heb het een beetje vergeleken met dat NEC de afgelopen maanden had. Dat alles erin vliegt. Dat je bijna geen tegendoelpunten krijgt. Terwijl je dat wel had mogen verwachten. Dat je geeft nog best wel wat weg. En dat gebeurde dus bij Sparta vorig jaar ook. Daarom vind ik ook dat je de complimenten wel kan geven aan Jeroen Rijsdijk. Heeft dus, als je kijkt naar de afgelopen jaren, heel veel jaren op het hoogste niveau, echt een goede prestatie geleverd. Alleen het staat een beetje in de schaduw van afgelopen jaar. En dat kan gebeuren. Terwijl je, als dat vorig jaar er niet was geweest, had iedereen gezegd Jeroen Rijsdijk toptrainer. Alleen nu wordt hij een beetje overschaduwd door die prestatie van Marie Stijn.
Dit is eigenlijk een normalere prestatie, maar ook al heel goed. Voor Sparta natuurlijk. Want het resultaat is straks hetzelfde, dat je de play-offs in gaat. Want dan kunnen ze bijna niet meer ontlopen.
Nee, dat gaan ze zeker halen. En dan heb je een mooi seizoen. Het enige wat een beetje ontbreekt, want daar zat ik ook nog naar te kijken, is, jij zei al, thuiswedstrijden, veel verloren. Het ontbreekt een beetje aan één zo'n wedstrijd waarvan je denkt, dat was even een knaller. Die hebben we gewonnen en daarmee kunnen we het hele seizoen goed maken. Kijk,
gelijkspel tegen Feyenoord aan het begin van het seizoen?
Ze hebben gelijk gespeeld tegen... Ja, gelijk gespeeld tegen Feyenoord, tegen Twente, AZ, Ajax en NEC thuis. Dat is knap hoor, dat je een punt pakt tegen al die ploegen die hoog staan. Alleen de andere kant is dat je geen enkele topwedstrijd gewonnen hebt. Sterker, ze hebben geen enkele wedstrijd gewonnen tegen een ploeg die nu in het linker rijtje staat. Daarmee zijn ze samen met Fortuna de enige ploeg zonder linker rijtje zegen. Dat is best wel knap, want je hebt 12 keer gewonnen, maar niet één keer tegen een ploeg die hoog staat op de ranglijst. Dat is ook al een prestatie. Ik heb dat, hier heb je ook geen fluit aan, maar ik heb het toch eens opgezocht. Het record is in handen van NAC 2012-2013. NAC won dat seizoen 10 keer, maar niet één keer van een ploeg uit het linker rijtje. Dat is het record. Meeste overwinningen zonder een keer een ploeg uit het linker rijtje te verslaan.
Spelen ze toch anders misschien, hè? In die wedstrijden? Gewoon met iets meer lef?
Ja, misschien wel. En ik denk dan niet dat als je al die wedstrijden van Sparta thuis gekeken hebt, dat je dan tevreden bent met, het hoogtepunt is dan misschien die 4-2 thuis tegen Excelsior, omdat het de Rotterdamse derby is. En dat je wat topploegen een punt afpakt. Maar je mist net even die ene overwinning waarvan je denkt, die is lekker zeg.
Ja, nee, ja, inderdaad. Die tegen Excelsior was ook wel een soort bevrijding, omdat het heel lang niet zo lekker liep. En er waren zelfs mensen die riepen van, we moeten misschien een beetje uit gaan kijken. Dat was toch wel een beetje de ommekeer.
Ja, nou, dat viel uiteindelijk wel mee. En nu ze de play-offs ingaan, kan het alsnog een heel mooi einde krijgen dit seizoen.
In die play-offs?
Nee, ik geef Utrecht de meeste kans. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik denk dat Utrecht de favoriet is voor de play-offs. Maar toch mooi dat Sparta die wedstrijden kan gaan spelen. Dat is één wedstrijd minimaal. Want ja, niet vergeten, die play-offs gaan over één wedstrijd. Dat maakt de kans op een verrassing wel wat groter trouwens. Hè? Als je over twee wedstrijden zou je als betere ploeg nog wat makkelijker iets glad kunnen strijken. Ja. Alleen als maar één potje zou je twee keer een verrassing. En je staat in Europa volgend jaar. Dus dat zou nog wel in het voordeel van Sparta kunnen spelen.
En het ligt eraan of Ajax nog in de play-offs komt. En dat je misschien daardoor toch nog thuis speelt. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, Ajax versla je natuurlijk ook niet zomaar. Vorige keer in die finale van Twente verloren. Inderdaad, ik vrees een beetje dat dan tegen Utrecht gebeurt. Hey, maar geef je ze een kans om het PSV moeilijk te maken en dan vooral gericht op doel te maken, want dat is wel nodig. Het PSV maakt altijd wel 1, 2, 3, 4, 5 of 8 goals.
8 als het moet. Geef je ze kans? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het een soort gala voorstelling weer wordt voor PSV. Ik vond het jammer dat die 8-0 tegen Heerenveen, dat had het wel verdiend om de kampioenswedstrijd te zijn. Om dat je met de boeken ingaat. Die wedstrijd als een enorme zegen dat je daarmee kampioen wordt. Maar goed, laat ze dan in ieder geval doelpunt maken. En laat dat dan gebeuren door Tobias Lauritsen. Want ik wilde die nog even uitpikken. Ik vond het wel grappig dat Ernie Stewart, die zagen we op de tribune zitten afgelopen week. Sparta-Volendam. En hij zat ook bij Almere City Sparta op de tribune.
Slecht wedstrijdje uitgekozen, zeg, Sparta-Volendam.
Ja, je gaat er niet voor je plezier heen, maar hij zal ongetwijfeld een opdracht hebben meegekregen. Ik hoorde Hugo Borst zeggen dat hij er zou zitten voor Koki Saito. Dat zou goed kunnen, is een interessante speler. Ja. Maar ik denk, als je er dan toch bent, ga toch ook eens kijken naar Lauritsen. Want ik vind dat hij toch ook wel een goed seizoen draait. Ik
wil hem niet gelijk naar Luc de Jong Light. Misschien.
Nou, ja, misschien. Ik wil Lauritsen niet gelijk naar PSV schrijven. Ik denk dat die stap misschien wel te groot is.
Nee, misschien niet.
Maar het is toch wel goed om zulke soort jongens in de gaten te houden. Zeker omdat je weet dat hij al bij 20 doelpunten betrokken was dit seizoen in de Eredivisie. 11 goals, 9 assists. Deze eeuw bij Sparta maar 2 andere spelers die minimaal 20 doelpunten betrokken waren. Vito van Krooi vorig jaar. En een heel eind terug Ali El Khattabi.
Mooi.
Goeie naam, hè? Ik wilde eigenlijk die naam even zeggen. Vandaar dat ik deze er even ingooi.
Terecht.
Maar Lauritsen loopt bijna 1-1. Wel 3 strafschoppen. Als je kijkt dan naar expected goals en zo, dan heeft hij dit mogen verwachten. Maar uit open spel had hij er misschien even eentje meer kunnen maken. Ja. Maar hij heeft wel echt een prima seizoen.
En wat blessures gehad, hè? Dus dat hij zo snel terugkwam. En ja, die doelpunten van hem zijn in ieder geval cruciaal gebleken. Dus tegen Excelsior volgens mij maakte hij 2 goals en een assist. Het verlaatste ook een wedstrijd. Dus 8 en 9 heeft hij gekregen. Moet je nagaan als hij heel het seizoen fit is. Of is dat ook een kwaliteit?
Zo gek voor wedstrijden heeft hij niet gemist, toch? Ik dacht dat er maar een handvol waren. Maar,
nee, klopt. Ja, maar dan merk je meteen het verschil. Ja.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En ik ben wel benieuwd wat zijn plafond is. Hij wordt 27 in augustus. Ik zit dan te kijken. PSV zit op de tribune. Dat zou een club zijn die wel een beetje bij hem past. Als je kijkt naar de aanvoer van de flanken bijvoorbeeld. Twente misschien wel. Daar komt ook heel veel vanaf de zijkant. Dus dat zou de club zijn waar je misschien qua aanvoer zou kunnen verwachten. Ik hoor dat AZ ook wordt genoemd. Ja, daar krijg je juist heel weinig vanaf de zijkanten. Dus misschien is dat nog niet direct de beste club waar hij dan heen zou kunnen.
Ze kunnen niet zo vormen.
Nee. En je zou kunnen zeggen, het is wel lekker dat AZ dan misschien een iets andere smaak heeft. Zodat je ook iets meer vanaf de zijkant kunt spelen. In plaats van laag, wat AZ ook geregeld doet. Maar AZ is bezig met Troy Parrott, hoorde ik. Die jongen van Excelsior, die gehuurd wordt.
Vind ik wel een goede spits, hoor.
Ja, ook wat jonger, 22 is hij, Parrott. IS International.
En het zegt ook wel dat beter. Excelsior Agaviotis liet gaan met marktwaarde. En dat een gehuurde spits, dat is hem nog niet te staan. Het is gewoon echt wel, vergeleken met de rest, wel echt een goede spits. En ook jammer dat hij ook af en toe er niet bij is geweest. Maar inmiddels heeft Excelsior wel wat smaken terug. Begint het al niet meer te lopen.
Zo is het. Nog één dingetje trouwens, wat ik wel aardig vind. Want die 1,96 is Lauritsen volgens mij. Nou, hij wordt weer de speler met de meeste kopduels dit seizoen. Hij is na Luc de Jong ook de speler met de meeste doelpogingen met zijn hoofd. Alleen hij heeft maar 1 keer gescoord met de kop dit jaar. Dat is dan toch wel heel wat weinig, hè? Ik, ik had er wel iets meer van verwacht, eerlijk gezegd. Zeker met iemand met zoveel lengte en zo. Hij is sterk in de lucht. Alleen dus, ja, aanvallend koppen. Dus gewoon daadwerkelijk een balletje richting doel koppen. Heeft nog niet zo heel veel succes opgeleverd dit jaar.
Bij Stijn heeft hij iets meer met het hoofd, denk ik.
Ja, volgens mij maakte hij er vorig jaar vijf. Vijf kopgoals vorig seizoen, volgens mij. Maar dit jaar maar één. Dat viel toch een beetje tegen. Zeker als je weet dat hij al 11 keer gescoord heeft. Dan maar één met het hoofd. Is niet zo gek veel.
Dan gaan we nog...
Wat denk jij? Waar zou je willen zien?
Laurits, waarom eigenlijk niet gewoon bij Sparta? Want hij is op zijn plek. Ja, ik weet niet. Hij gaat bij andere clubs misschien niet spelen. Hij wordt hier heel erg gewaardeerd. Maar ja, Sparta wil ook wel wat aan hem verdienen. Want hij heeft een paar ton gekost. Wat voor Sparta wel geld is. Ja. Nou, ik zou in ieder geval AZ niet doen, als ik eerlijk ben.
AZ-streep doorheen. Ja. Ik zou Twente wel leuk vinden, eigenlijk.
Twente. En Utrecht?
Maar ja, dan gaan ze Weghorst misschien al halen, natuurlijk. Ja. Dan zitten ze achter Weghorst aan, dus dan moet je deze ook niet halen.
Utrecht, want Sam Lammers, die is natuurlijk niet houdbaar.
Oh, dat is ook wel aardig, ja. Ja.
Dus dat zou ook kunnen.
Moet je het wel even doen na de play-offs, hè? Voordat je dan dat weer dat verhaal krijgt van, doet hij wel zijn best in de play-offs?
Ja.
Dit is allemaal speculeren van onze kant, hè? We praten nu aan Utrecht, maar nee, zou misschien wel een goeie, ja.
Hey, over Utrecht gesproken, Bart. We gaan even FC Utrecht bespreken. Hè? Want die spelen tegen een club die weer eindelijk in de pluspunten staan. Of nou, eindelijk. Dat was even mooi, zeg, bij Vitesse.
Ja, en ook volle bak daar. Hè? Dat was ook goed. 18.000 man op de tribune, volgens mij. Echt klasse. En trouwens, die crowdfundingactie. Het moet mij heel erg denken. En ik krijg een soort trauma nu. We gaan als we toch heel even over Vitesse kunnen hebben. Ja. Over die crowdfundingactie bij die andere geel-zwarte ploeg, Veendam. Dat liep volledig in het 100. Dat is ook trouwens een raar verhaal wat daar toen allemaal gebeurde. Ik zat daar een beetje op het vinkentouw, heel klein beetje. Op de achterhand zat ik daar een beetje mee te kijken toen. Dat ging ook helemaal nergens over.
Wilde niemand geld geven of ging het geld
naar de rekening? Nou, er werd wel geld gegeven. Nee, er werd wel geld gegeven. Alleen de grote inspirator, organisator, die deed dan net... kijk even op mijn bankrekening. Oh, er staat weer zoveel geld bijgeschreven. Maar er was alleen een boel een beetje aan te jagen. Uiteindelijk hield het bedrag absoluut niet over. Volgens mij heeft Vitesse nu, want we nemen het donderdagmiddag op. Ze hebben net gepresenteerd dat er al 2,5 ton binnen is. Volgens mij is dat het totaalbedrag wat er toen bij Veendam binnengehaald is. Maar goed, ik moest wel weer heel erg denken aan... het is een goeie. 12 jaar geleden, 11 jaar geleden, zoiets. 11 jaar uit mijn hoofd. Dat
hoeveel zouden ze ophalen? Want er zijn ook een aantal spelers die in de pres zijn gesprongen voor Vitesse. Ja, dat... Als je een miljoen uitsleept of zo, dat is, scheelt al heel erg, denk ik. Maar goed, dan moet je er nog een paar hebben.
Ja, dan moet je nog een keer 17 doen ongeveer. Kijk, dus ik hoop echt dat alle beetjes helpen sowieso. Ik hoop echt dat het slaagt. Alleen ja, je krijgt toch een beetje van die visioenen naar die periode bij Veendam.
Nee, zeker. Hey, en we begonnen dus over Utrecht. Die spelen dus tegen Vitesse. Nou ja, en Utrecht is in vorm. Hebben dus een goede spits, dat zeiden we al. Ja, dat wordt een nulletje of 3-4. Of denk je niet?
Denk je? Nou, Utrecht is wel redelijk ongenaakbaar thuis. Want ze spelen dus Utrecht thuis, zondagmiddag 2:30 tegen Vitesse. Geen uitwedstrijd, maar gewoon in de Galgenwaard. En daar hebben ze sinds eind september niet meer verloren. 12 duels op rij ongeslagen voor eigen publiek. De laatste 6 zelfs gewonnen. Dat is de langste reeks sinds 2001 voor Utrecht. Nou, dat is knap. Ja, je vraagt je af wie gaat dit Utrecht nog stoppen, hè, richting de play-offs. Ik zei net al, voor mij zijn ze de topfavoriet. Ik denk serieus dat als ze zo doorgaan, dat ze die play-offs gaan winnen.
Ja, en inderdaad, ik kan de vraag stellen, waren ze geëindigd zonder die start? Of hoort dat gewoon een beetje bij Utrecht, dat het pieken en dalen altijd is? Dat die dip misschien ergens anders in het seizoen is gekomen? Want uiteindelijk, hoe je het weet of keert... Ze willen hoger eindigen, maar ze eindigen toch weer op een play-off plek. Altijd hetzelfde, elk jaar.
Ja, nee, dat is wel een goeie dat je dat inderdaad zegt. Want dan was die, ik zou meer redeneren van, joh, waar hadden ze kunnen staan als ze niet zo'n dramatische start hadden gehad? Je kunt ook zeggen, ja, misschien was die dip dan wel later een keer gekomen. Als ze een goede start hadden gehad, had je misschien wel verder gegaan met Silberbauer. En was Ron Jansen niet geweest, de wonderdokter van Utrecht nu. Want dat is wel leuk, hè? Aardig interview met Jans deze week in het blad. Ook sinds donderdag online. Waarin hij vertelt over de wederopstanding van Utrecht. Zijn terugkeer uit de sabbatical. Een leuk interview van Geert-Jan Jacobs. Dus ga dat sowieso lezen.
Door Feyenoord of Ajax. Dat is ook zoiets.
Dat wilde hij niet verklappen. Hè? Ja, hij zei in 2008, 2009. Geert-Jan vroeg, was het Feyenoord? Hij zei, het was Feyenoord of Ajax. Daar maak ik een soort spelletje van. En het is ook heel lastig om te bepalen wie het nou, welke club het nou zou zijn geweest. Omdat je in die periode zat zowel Ajax als... Feyenoord zat met gewoon een soort trainersprobleem. Want ja, dat ging daar bij beide ploegen in die periode niet helemaal lekker. Verbeek en Van Basten volgens mij toen aan het roer daar. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het ook daardoor wat lastiger is om uit te vogelen om welke club het nou precies ging. Wat denk jij eigenlijk?
Ja, ik denk Feyenoord.
Ja? Ja, ik vind hem ook wel bij Feyenoord passen. Ja.
Hij is ook altijd best wel positief over Feyenoord. Als hij tegen Feyenoord het opneemt in interviews en in talkshows. Dus ik denk dat daar wel een sympathie zit. En dat had niet eens zo slecht geweest, denk ik, in die tijd, hoor. Want Verbeek inderdaad toen weg, denk ik. En dan, ja, een trainer die er een beetje tussenin zat. Ja, toen kwam uiteindelijk Mario Been. Totaal wat anders. Beetje in de lijn van Feyenoord in die tijd. Gewoon elke keer wat anders.
Ja, maar nee, ik denk, het is grappig dat het zou goed kunnen. Ja. Het gaat vaak over een topclub bij Jans. Terwijl je bijna iedereen vergeet dat hij ook nog bij Standard Luik heeft gezeten. En dat was gewoon niet echt een succes. Terwijl dat ook wel een goede ploeg was in België toen. Dus ja, hij heeft misschien wel zijn kans gehad buiten de landsgrenzen. Bij een grote club, of grotere club.
Voor het eerst in de Randstad succesvol, hè? Zo kan je het ook bekijken. Hij heeft altijd in de provincie gewerkt en nu bij Utrecht. Dus,
waar houdt bij jou de grens op dan?
Ja, geen idee.
Zo, alles voor mij aan voor de Hoevelaken.
Zoiets, ja. Nee, maar zo kan je het ook bekijken, toch?
Als provinciaal ga ik hier heel slecht op, moet ik zeggen.
Zo wordt hij geframed. En dan kan je dus ook zeggen, ja, hij doet het nu goed in de Randstad, ja.
Ja, dan moet je hem nageven. Kijk, het begin was een beetje stroef bij Utrecht. Hij won toen de eerste wedstrijd van Heracles, maar daarna verloor hij van NEC, Almere en Volendam. En zeker die wedstrijd tegen Almere was echt slecht. Wel grappig dat hij daar ook over sprak in dat interview. Dat hij zei van, ja, in die wedstrijd, je voelde misschien gewoon de angst bij die spelers. Dat ze vaker voor een optie achteruit kozen, een balletje terug naar de keeper, niet durfde te voetballen. En hij zei, misschien speelt ook nog wel die afgang tegen Spakenburg mee. Dat heeft dat dan misschien lang een beetje aangemodderd. Dus die start was daardoor niet zo heel best bij Utrecht. En de ommekeer kwam eigenlijk in de eerste wedstrijd na die interlandbreak van oktober. Kijk, ik kan me voorstellen dat zo'n interlandperiode, als je eindelijk een keer lang je beschikking hebt over je spelers, dat je dan wat anders kan gaan trainen, misschien iets specifieker kan gaan doen, wat dingen kan bespreken waar je normaal gesproken in het normale ritme van het seizoen geen tijd voor hebt.
Maar Slot zegt dat hij tijdens dat WK in Qatar heeft hij het verschil gemaakt voor het kampioenschap.
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, kijk, misschien is dat dan ook wel het geval geweest in Utrecht. Kijk, want na die interlandbreak in oktober kwamen ze terug met die wedstrijd tegen Ajax. Die wonnen ze met 4-3 en hij zei, in dit geval Jans, dat toen het vertrouwen weer terug was. Dus misschien is het een combinatie van beide, hoor. Of misschien is het wel meer nog die ene klapper tegen Ajax. Zo'n wedstrijd waar je dan de ommekeer kan maken. Een beetje wat Sparta mist. Zo'n wedstrijd voor eigen publiek. Een echte concurrent verslaan. Een rivaal in dit geval. Dat helpt. Dus dat is mooi. En ik ben wel benieuwd waar het dan gaat eindigen. Ik denk in de play-offs als winnaar.
Ja, nee, zeker. En we vroegen ons dus constant af waar die gaan die goals vandaan komen bij Utrecht. Hè? Daar hoorde ik ons over praten in aflevering 1 tot en met 10 ergens. Maar daar is een oplossing voor gekomen inmiddels, toch?
Ja, grappig, hè? Want ik zat nog terug te kijken. Ik hou dan bij welke clubs we bespreken. En het was al een tijd geleden dat we Utrecht besproken hadden. Ik kijk dan voor de zekerheid wel even wat we toen hadden, welke onderwerpen we mee hadden genomen. En toen was ik een beetje kritisch over die aanval. Ik zei toen, wat was in aanloop naar die wedstrijd tegen Feyenoord, volgens mij speelronde 27, de afgelopen 5 duels hebben ze maar 4 keer gescoord. Taylor Booth en Victor Jensen zijn clubtopscorer met maar 5 goals. Ja, en daarna kwam Sam Lammers echt op stoom, hè? Dat is niet normaal wat die gozer nu doet. Dat is wel mooi om te zien. 7 wedstrijden op rij gescoord. Dat is een clubrecord voor Utrecht. Dit weekend kan hij tegen Vitesse ook nog een eeuwrecord in de Eredivisie evenaren. Want alleen Dirk Kuyt in 2004, dat zal voor Utrecht zijn geweest uit mijn hoofd. Ja, dat zou net Feyenoord zijn geweest. Nou ja, durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. En Luc de Jong in 2004. Ja, dat zou nog kunnen. Ja. En Luc de Jong in 2012 maakte deze eeuw 8 wedstrijden op rij, doelpunt in de Eredivisie. Nou, daar kan Sam Lammers naast komen. Als een eeuwrecord. Ja, doe ermee wat je wil. Het is niet zo heel spannend, maar het is toch wel knap dat je zo'n reeks neer kan zetten. Hij staat nu in al die wedstrijden op 9 doelpunten. Ja, dat is toch wel echt een schot in de roos, hè, voor iemand die in de winterstop haalt. Ik heb er nog zitten kijken. In de laatste 10 seizoenen alleen Alexander Isaac en Sebastian Haller, die deed 2 keer, die meer doelpunten maakten als winteraanwinst dan waar Lammers nu op staat. Ja, misschien gaat hij die ook nog wel voorbij in die laatste paar potjes.
Ja. En wat is nou echt een goede club voor hem dan? Want hij staat bij Rangers onder contract.
Ja, nou ja, kijk, dan is een beetje afhankelijk van het salaris, hè. Want ik, ja. ik weet niet, zeiden ze dat nou bij Studio Voetbal, dat hij een miljoen krijgt?
Ja, het
als dat
is wel
inderdaad
veel.
Het geval is, dan moet er, als je in de Eredivisie wil spelen, moet er redelijk wat water bij de wijn.
Ja, Twente of AZ zou natuurlijk wel passen, maar ja.
Ja, maar ik weet niet of die de portemonnee op zijn kop gooien voor Lammers.
Nee, misschien niet. De AZ kan dus wel, kijk, Pavlidis wordt verkocht. Dan heb je echt wel heel veel ruimte. Die zou ook zoiets verdienen. Gaat wel, wat zou die opleveren? Wel boven de 15 miljoen in ieder geval, lijkt me. Dan heb je gewoon geld liggen voor Lammers.
Ja, ik weet het niet.
Je twijfelt. Lammers voor Pavlidis zou je niet doen.
Nou ja, ik zou het misschien als AZ wel aanraden. Maar of ze er financieel dan uit gaan komen, dat is meer de vraag. Of, dat, of hij niet zoveel verdient, want hij wordt nu gehuurd van Rangers. Ja. Dat hij eigenlijk voor de ploegen waar hij in Nederland voor in aanmerking zou komen... dat zichzelf een beetje buiten de markt geprijsd heeft. Dat zou, dat zou kunnen. En weet jij veel, misschien gaat hij terug naar Rangers en schiet hij alle records aan Vlarden.
Dat is waar, maar ik wil hem gewoon graag in de Eredivisie zien. Ik geniet gewoon wel van hem. Met die hockeyuitstraling ook van hem. Mooie atypische...
hockeyuitstraling.
Ja, net als João Teixeira bij Feyenoord toen. Dat je dacht, dat is eigenlijk geen voetballer. Maar,
vond je dat een hockeyer ook?
Ja, João Teixeira. Die vielen alle vrouwen van de tribunes. Ongekend was dat. Hij kon alleen niet heel goed voetballen verder. Maar,
dat is toch bijzaak dan?
Dat is bijzaak, absoluut. Okay, we hadden AZ en Twente even al genoemd. Over Lammers dan weliswaar. Maar gaat die strijd om plek 3 nog spannend worden? Want AZ komt wat dichterbij.
Nou, even tromgeroffel. Ja en nee.
Ja en nee.
Okay. Ja, hier heb je helemaal geen fluit aan natuurlijk als ik dit zeg. Nee, ze spelen zondag tegen elkaar. Dat maakt het leuk. Gat dus nu 5 punten. Zondag 4:15. Dan moet het gaan gebeuren voor AZ. Kijk, want als AZ wint, dan kan je zeggen het wordt nog spannend. En ja, als je dan iets verder kijkt dan je neus lang is en ook het programma er nog even bij pakt, dan zie je dat Twente nog tegen Volendam en PEC Zwolle speelt. Ja, dat is iets makkelijker dan de wedstrijden die AZ nog voor de kiezer krijgt. Die moeten nog naar Go Ahead Eagles en die spelen thuis tegen Utrecht. Dus ja, je zou kunnen zeggen, leuk als AZ dan wint. Alleen het programma van Twente is alsnog een stukje makkelijker. Dus ik heb het idee van ja, op papier zou het spannend kunnen worden. Alleen ja, met het programma houdt Twente plekje 3 gewoon vast. En trouwens, we zeggen wel, als AZ wint, maar AZ heeft maar 1 punt gepakt in de laatste 5 wedstrijden tegen Twente. Ik zat er naar te kijken, denk, dat is ook gek eigenlijk.
Dat is opvallend.
Ook zelfs thuis niet zoveel gepresteerd. 1 puntje maar, laatste 5.
Het is wel een mooi potje om nog eventjes op te pompen. In ieder geval, deze wedstrijd is spannend. Helemaal omdat AZ dan dichterbij kan komen. En je hebt het gevoel dat, net bij Utrecht zeiden we, hadden ze hoger kunnen eindigen zonder die slechte fase. Bij AZ heb je ook wel het idee dat ze boven Twente hadden kunnen eindigen, toch? Qua kwaliteit in de selectie en zonder onrust.
Misschien wel, ja. Maar het grappige is dat er echt letterlijk bijna niets tussen zit, tussen deze twee ploegen. Qua, als je kijkt, doelsaldo nagenoeg gelijk. 1 doelpuntje in het voordeel van Twente. Expected goalcijfers, eigenlijk echt gelijk. Expected goals against. Ja, iemand zei laatst als reactie, ik vind blij dat er niet in die podcast zoveel over expected goals geluld wordt. Maar misschien moet hij dan nu even de radio even iets zachter draaien. Maar expected goals against, dus wat ze tegen hebben gekregen, is 0,01 in het voordeel van Twente. Om aan te geven hoe weinig er tussen die twee ploegen zit. En dan zat ik ook nog naar het expected points klassement te kijken. En daar zit er ook 1/10 tussen beide ploegen. Eigenlijk komen ze allebei uit op 55 punten. Maar ja, als je naar de gewoon 8-1-9 kijkt of op vi.nl naar de stand, dan zit er toch best wel een gaatje tussen beide ploegen. En dat komt dan vooral omdat AZ het eigenlijk gewoon heeft laten liggen in die topwedstrijden. Dat is ook
een waardeloze serie.
Top. Ja, oké, die ook nog. Ze hebben ook tegen de ploeg uit het rechterrijtje iets meer puntenverlies geleden. Maar als je puur kijkt naar de onderlinge wedstrijden in van de top 4, AZ 7 wedstrijden, want de 8e spelen ze nu dus dit weekend. 7 wedstrijden, allemaal verloren. 2 goals voor, 13 tegen.
Ja, dat was tegen PSV was het echt zonder pardon met de benen wijd inderdaad. En naar Feyenoord kwamen ze ook met knikkende knietjes. Het kan me echt aan erger. Er wordt altijd Feyenoord AZ als een topper geframed. En altijd komt AZ met weinig intenties naar de Kuip toe. Helemaal aanvallend niet. Dat begrijp ik. Zak je broek een beetje
wedstrijd... vanaf. Die wedstrijd verloren ze maar met 1-0. Thuis ook maar met 1-0 verloren van Feyenoord. Als je dan al die wedstrijden kijkt, waren dat dan misschien wedstrijden waar ze misschien net iets meer hadden kunnen hebben. Zeker thuis tegen Feyenoord. Maar ja, het houdt dus niet over in die topwedstrijden. En als je ziet, Twente heeft dus gewonnen van AZ en 4 punten gepakt tegen Feyenoord. Nou, dan is daarmee eigenlijk al een heel deel van het verschil tussen die twee ploegen verklaard. Terwijl als je dan naar alle onderliggende cijfers kijkt, bijna even goed misschien. Alleen ja, dit is dan het verschil wat gemaakt wordt in die topwedstrijden.
En misschien nog wel belangrijker dan die derde of vierde plek. Hè? Want misschien rekent Twente zich al vast rijk. Maar die topscorerstitel is wel belangrijk natuurlijk. Pavlidis, ja, die kan het verschil maken.
Ja, zeker voor AZ kan het wel een soort lucratief extraatje zijn. Want misschien komt er nog een kleine topscorersbonus op als je Pavlidis gaat verkopen.
Ja, Luc de Jong gaat wel scoren natuurlijk, hè?
Maar goed, ja, die gaat ook nog scoren natuurlijk. Dus het wordt spannend. Ook wel spannend of we de 30 gaan halen trouwens. Hè? Ik zou het toch wel weer leuk vinden. We hadden die Koen Dille-index er in het begin van het seizoen al bijgepakt. Ja. Jongen, het zou toch wat zijn als we de 30 niet eens gaan halen. Dat zou wel zonde zijn. Hey, even quizje tussendoor.
Ja.
Niet gelijk alles antwoorden. Pavlidis is een Griek. De drie andere Griekse topscorers van de Eredivisie. Laat de mensen thuis even nadenken. Kom ik zo meteen met het antwoord, oké?
Mag ik, Oké, ik denk dat ik, topscorers weet ik misschien niet. Maar, wel eentje, ja. Ik weet er misschien eentje. Twee.
Nee, ja, dan gaan twee. we zo meteen op het einde komen erop terug. Kunnen mensen ook nog even nadenken? Dat ze nu in de auto zitten, dan denk ik...
Mag ik het club zal noemen, of niet?
Nee. We houden het nog even spannend. Even de topscorerstitel voor Pavlidis. Hij heeft het goed gedaan tegen... We hadden de vorige keer volgens mij dat hij vooral tegen de kleintjes scoorde. Dat heeft hij de laatste weken wel een beetje rechtgetrokken. Hij heeft nu tegen 15 van de 17 tegenstanders die hij getroffen heeft dit seizoen gescoord. Hij moet er dus nog twee. Tegen Feyenoord heeft hij niet gescoord. Nou, dat gaat niet meer lukken. En Twente is die andere ploeg waar hij nog niet tegen gescoord heeft. Dus die kan hij dit weekend pakken. Dat zou leuk zijn. Hij staat nu met Luc de Jong op 27 goals. Want het is voor AZ-begrippen echt wel een goede score. Want er is namelijk maar één speler die ooit meer doelpunten maakte voor AZ in een Eredivisie seizoen. Ja, dat kan er maar één zijn. De Kist. Kees Kist. Twee keer. Eén keer 34 goals en één keer 29 goals. Pavlidis dus op 27. Net als Vincent Janssen trouwens. Een paar jaar geleden werd hij topscorer van AZ met dat aantal. Ja, nu is dat dus niet genoeg voor de topscorerstitel. Maar dat doet hij dus goed. En nog één gek dingetje. Want... Ja, je kunt dan ook kijken van, je hebt veel gescoord. Wat is nou het aandeel van de totale productie van jouw ploeg? En dan zie je pas hoe afhankelijk AZ is van Pavlidis. 44% van alle goals van AZ zijn gemaakt door Pavlidis. Dat is echt met afstand het hoogste percentage. Ja. Robinet, die ook een goed seizoen speelt trouwens. Een beetje Lauritsen light, met veel eerbied gesproken.
Dus een Luc de Jong light.
Ja, dat is wel een goeie. Nou ja, want Lauritsen staat dus één in dat kopduelsklassement. Meeste kopduels aangegaan. En Robinet staat tweede. Ja.
En dus hij werd toch zo beschimpt, hè, in de Kuip. Die kans die hij miste op de doellijn, weet je dat toch? Daar herinner ik hem aan, maar het is echt een goede spits.
Ik ben het helemaal met je eens. Nou ja, hij is dus bij 35% van de goals van Almere betrokken geweest. En daarmee staat hij nummer 2 in het soort aandelenklassement. Maar ja, Pavlidis dus 44% van de goals van AZ. Dat is eigenlijk te hoog, hè, voor zo'n ploeg als AZ zijn. Vind je niet?
Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Hey, ja. En veel buitenlandse topscorers eigenlijk, hè? Dus wat dat betreft is het voor Luc de Jong ook een belangrijk iets om een Nederlander even bovenaan te zetten.
Ja, nou ja, vorig jaar had je Simons, die topscorer werd. Het is vooral grappig, ik zei het al, het zou leuk zijn voor AZ als ze Pavlidis nog een paar doelpuntjes weten voor te schotelen. Vorige week in Nijmegen ging het mis, was hij link omheen. Dat was ook wel geestig om te zien.
Ja. Goed,
maar kijk, als je je hebt een soort, het is niet echt een bonus die je erop kan rekenen, maar het is wel dat de topscorer van de Eredivisie bijna altijd vertrekt. En dat kan je misschien net even iets meer vragen. Als je dat predicaat nog draagt van topschutter van Nederland. Voor wat het waard is. Hè? Want garanties over de grens biedt het absoluut niet. Maar als je kijkt, sinds 2010, 2011 was er 16 keer een topscorer in de Eredivisie. Soms een gedeeld topscorer. Je had bijvoorbeeld Dessers en Berghuis die samen in dat coronajaar topscorer werden. Dus 16 topscorers, 13 daarvan kregen na hun topscorerstitel een enkeltje buitenland. Dus die vertrokken daarna uit de Eredivisie. Dus het is best wel, de kans is groot dat als je dan die prijs pakt, dat er toch een club denkt, hé, ik moet eens toehappen. Ja. En dat zou met Pavlidis ook wel kunnen. En dat gaat ook wel gebeuren, toch? Hij heeft 6 jaar in de Eredivisie gespeeld, 25 jaar. Het is ook wel een keer mooi geweest, zou je zeggen. Ik denk dat hij gewoon op avontuur moet gaan.
Ja. Zeker. Hey, en de laatste keer 30 goals, is ook heel lang geleden.
Ja.
Boven de 30. Ja, dat is toch 2012, bijzonder dat 2013. Zo lang geleden is. Voor mijn gevoel gebeurt dat veel vaker, maar dat is echt iets van het verleden.
Ja, nou ja, vorig jaar had je die bijna historisch lage topscorers met Simons. En ik ga zo meteen vertellen wie het nog meer was, want dan geef ik een antwoord van de quizvraag. Die op 19 goals eindigde.
En Alves was er ook nog boven de 30, of niet?
Ja, dat maar dat is langer geleden.
Ja, ja, dat is lang, ja precies. Ja. Dat valt net van geleden af.
Ja. Nou ja, Dost haalde ook 30 plus in 11-12 toen Narsing alles op een presenteerblaadje legde voor hem.
Ja.
Maar waar zou Pavlidis heen moeten? We hebben net Lammers al besproken. We hebben Lauritsen besproken. Laten we nog eventjes de carousel doordraaien.
Ja, ja. Idealiter zie je hem in de Eredivisie nog een keer, maar dat is bij Ajax nu niet meer het geval, denk ik.
Nee, joh.
En Feyenoord PSV ook niet meer. Ja, denk het wel. Ja, een ploeg die wel met een voetballende spits aan de slag wil. Kijk, als hij al die ballen van de zijkant in moet koppen, denk ik niet dat je heel veel aan hem hebt. Maar hij zakt zich zakt vaak uit, gaat de bal halen. Ik zit er hard op te denken. Ja, ergens in Spanje zou ik het wel mooi vinden. Iets als Villarreal of zo, zoiets.
Oh, mooi.
Zo'n mooie club.
Ja, leuk.
Of in Engeland, maar dan de voetballende club die bij hem past, misschien Brighton. Met de Zerbi.
Ja, ook wel een aardige. Maar dat is... Ja, ik zat zelf te denken aan Duitsland of Spanje, inderdaad, als competitie waar ik hem wel zie spelen. En toen zat ik nog te kijken, want het lijkt vrij rustig. Dus ik zat te zoeken op, is er interesse in Pavlidis? Ik kwam clubs tegen als Bologna, Lazio, Napoli, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Fulham, die ooit een keer interesse hebben getoond. Maar het is nog redelijk rustig. Ja, Stuttgart, vind je wel wat?
Champions League ploeg. Ze hebben zich geplaatst, of gaan zich plaatsen in ieder geval voor de Champions League. Dus dat is wel, zou wel mooi zijn.
Weet je wat? Hamen we dit af?
Ja.
Stuttgart. Stuttgart. Okay. Ik moest trouwens denken, want vorig jaar die topscorer. Ik ga nu de antwoord van de quiz geven. De drie topscorers uit Griekenland in de Eredivisie. Maglas met Vitesse.
Oh, Maglas, ja.
Giacoumakis, VVV.
En Utrecht, ja.
En Utrecht, Doufikas. Kijk, Doufikas was ook de topscorer. En dan dacht je ook van, nou, die gaat zeker vertrekken. Alleen dat duurde nog tot eind augustus voordat die weg is. Hè? Die heeft dit seizoen nog gewoon twee wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Voordat Celta eigenlijk overbrug kwam en het geld op tafel legde om hem naar Spanje te halen. Dus ja, ik neem aan dat Pavlidis weggaat. Zeker als hij topscorer wordt. Alleen ja, soms duurde het toch net even iets langer voordat de club echt doorbijt. En een speler oppikt uit de Eredivisie.
Ik dacht nog even aan Samaras, is ook een Griek, toch? Of niet?
Oh ja,
Die heeft volgens mij wel ergens in de 20 goals gemaakt, maar dan net geen topscorer. Hey, en ik zat te kijken, Doufikas heeft 27 potjes gespeeld in La Liga. En 5 goals en 1 assist.
Ja, nee, die heeft geen topjaar. Ik heb er toevallig nog laatste verhaal voor Pro over geschreven. Over de MVP's van vorig jaar en hoe ze dit jaar doen. De gemene delen was dat ze het eigenlijk allemaal niet zo heel best deden. Doufikas wel goed in het bekertoernooi. Maar hij heeft bij Celta een andere eredivisiespits voor zich staan. Hè? Strand Larsen, die daar in de basis staat. Dus dat maakt het voor hem al lastig. Wel krankzinnig eigenlijk dat je twee van zulke soort spitsen haalt. Maar goed, het is wel een ander verhaal.
Dat heeft Rangers toch ook. Die hadden toch Danilo, Dessers, Lammers. En dan hadden ze nog twee spitsen op de bank zitten. Gewoon 7 spitsen in de selectie.
Ja, alsof je mee aan het kaarten bent inderdaad. Ja. Een soort kwartetten.
Die landen spelen ze soms ook natuurlijk 4-4-2. Dus dan heb je er sowieso dubbele nodig. Maar jammer dat dat niet allemaal lukt voor de Eredivisie. En ook voor de marktwaarde van al die spelers is dat natuurlijk wel belangrijk. Ik hoop dat Pavlidis het wel goed gaat doen en zijn club dan goed uitkiest. Bijvoorbeeld zo'n Villarreal of Stuttgart. Dat zou wel mooi zijn. Maar misschien net onder
de niveau, weet je. Ja. Ja, nee, maar dat is het inderdaad. Als je kijkt naar alle topscorers van de afgelopen jaren en dan ziet dat ze naar het buitenland gingen. Nou ja, Flemings, Boni was ook niet echt een topsucces. Heeft nog wel aardige clubs gehad. Hè? City volgens mij gespeeld, NEC. Dus mooi rijtje. Maar
Swansea
deed
toch goed, Boni?
Ja, nee, ja, misschien is Boni dan niet het beste voorbeeld.
Daarna slecht,
Vincent Janssen heeft ook overal gevoetbald. Jurgensen, Jaan Baks was topscorer van de Eredivisie. Niet echt een spits natuurlijk. Maar
Jurgensen nog steeds geen club, hè? Die is volgens mij al anderhalf jaar clubloos. Sinds dat Kopenhagen hem niet verlengd heeft. Zijn contract niet heeft verlengd.
Is hij nog wel op zoek?
Ja, hij was nog wel op zoek, volgens mij. Maar kans is klein dat er nog wat gaat komen op zijn pad. Dus dat is wel heftig.
Die is ook nog niet zo oud. We zijn nu hard op aan het brainstormen. Maar
ik denk zomaar 31, zoiets. Jurgensen. Begin 30.
Oh, 33.
Okay. 33.
Nou, maar misschien moet je dan een keer de knoop doorhakken en zeggen, ik ga wat anders doen.
Ja,
ik ga
op de zonder club. Staan, ik ga. Sinds 1 juli 2022 zit hij zonder club. Dat is niet best. Maar in de Eredivisie zou hij toch best... Ik werd nog gelinkt aan Vitesse toen. Die hebben het nu genomen. En Sparta hoorde ik, maar het is hem niet geworden.
Hadden we een spits kunnen gebruiken, Vitesse. Maar het is weer een ander verhaal.
Nee, zeker. Ja. Zeker. Hey, we gaan genieten van deze speelronde.
Laatste normale. En dan gaan we volgende week maar eens even kijken waar we het dan over moeten hebben. Hè? Als bijna alles gespeeld is, als Volendam, die zouden dit weekend kunnen degraderen. Er zou de Eredivisie zou redelijk op slot kunnen zitten na dit weekend. Ja. Dus dan moeten we volgende week gaan kijken waar je dan echt op moet gaan letten. Als er niks meer om voor te spelen is.
Een soort schuil Hans is keukenmeester podcast, hè? Ken je die term of niet? Schuil Hans is keukenmeester. Als je maar genoeg restjes hebt, kan je altijd wat moois maken. Dat is hoe we de podcast kunnen...
Ja, het is een beetje zoals ik in het weekend eet. Alle restjes uit.
Een borrelnoot onder je toetsenbord vandaan zo.
Ook nog lekker. Ja, heel prima. Helemaal goed. Okay. Nou, goed weekend.
Yo, jij ook, hè. Later.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.